We gaan weer verder met de Bijbelstudie en dat doen we met hoofdstuk 16. En waar we in hoofdstuk 15 naar de hemel werden meegenomen, daar worden we in hoofdstuk 16 meegenomen naar de aarde. En daar zien we dat de zeven engelen hun zeven schalen met Gods toorn uitgieten. Laten we vers 1 tot en met 11 lezen. En de volgende keer gaan we verder met vers 12 tot 21. En dan zullen we uiteraard ook een begin maken met hoofdstuk 17. Openbaring 16, vers 1 tot 11. En ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tegen de zeven engelen: ga en giet de schalen van de toorn van God uit over de aarde. En de eerste ging en goot zijn schaal uit over de aarde. En er kwam een kwaadaardige en schadelijke zweer bij de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. En de tweede engel goot zijn schaal uit in de zee en die werd bloed, als van een dode. En elk levend wezen in de zee stierf. En de derde engel goot zijn schaal uit in de rivieren en de waterbronnen en het water werd bloed. En ik hoorde de engel van de wateren zeggen: u bent rechtvaardig, Heere, die is en die was en die zal zijn, dat u dit oordeel geveld hebt. Aangezien zij het bloed van de heiligen en van de profeten vergoten hebben, hebt u hun ook bloed te drinken gegeven, want zij verdienen het. En ik hoorde een ander bij het altaar vandaan zeggen: ja, Heere, almachtige God, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. En de vierde engel goot zijn schaal uit over de zon en haar werd macht gegeven de mensen te verzengen met vuur. En de mensen werden verzengd door grote hitte, maar zij lasten de naam van God die macht heeft over deze plagen en ze bekeerden zich niet om hem de eer te geven. En de vijfde engel goot zijn schaal uit over de troon van het beest. En zijn koninkrijk werd verduisterd. En zij beten op hun tong van pijn. En zij lasterden de God van de hemel vanwege hun pijn, vanwege hun zweren. Maar zij bekeerden zich niet van hun werken. Ja, nou, gezellig gedeelte, hè, zullen we maar zeggen. En dan zie je eigenlijk ook alweer gelijk terug dat het gevolg, hè, van deze oordelen, of deze oordelen het gevolg zijn van het feit dat de mensheid onder het bewind van het beest, van die beestachtige heerschappij, de gelovigen hebben vervolgd, ze hebben gruwelijke misdaden gepleegd en daardoor komen Gods oordelen over hen. Nou, en als je het hele gedeelte bekijkt, en we hebben niet alles gelezen omdat we ook niet alles gaan behandelen van hoofdstuk 16, dan zie je dat er sprake is van zeven schalen met zeven plagen. En ik ga ze even kort langs. Eerst is er een kwaadaardige zweer. Dan zie je dat de gezondheid wordt aangetast. Dan zie je dat de zee verandert in bloed. Dan is er geen visvangst meer mogelijk. En dan komt er gebrek aan voedsel. Dan zie je dat de zoetwaterbronnen veranderen in bloed. Dat betekent dat er geen drinkwater meer is. Dan komt er een verzengende hitte van de zon. Nou, in combinatie met het tekort aan water zou je bijna zeggen dat is een letterlijke hel. De hel op aarde breekt uit. Dan komt de duisternis over de koninkrijk van het beest. Nou, in combinatie dan met de voorgaande plagen. Nou, zou je je kunnen voorstellen dat zorgt voor anarchie. Dat, als er geen licht meer is. Ik zeg altijd inbrekers, die komen toch vooral 's nachts als het donker is. Nou, de donkerheid brengt ook misdrijven met zich mee. Nou, en dan de zesde plaag is dat de Eufraat opdroogt. En dat is op zich geen plaag, maar dat is natuurlijk wel, leidt ertoe dat de natuurlijke grens van het beloofde land open wordt gelegd voor legers die optrekken en uiteindelijk richting Armageddon. En de zevende schaal die uitgegoten wordt, dat is het oordeel uit de hemel over Babylon. En dat is dan uiteindelijk het symbool van wereldmacht die vernietigd wordt. Daar komt het uiteindelijk op uit. Nou, tot zover kort samengevat die zeven schalen met zeven plagen. En dan gaan we nu naar vers 1. En dan lazen we: en ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tegen de zeven engelen: ga en giet de schalen van de toorn van God uit over de aarde. Nou, de zeven engelen krijgen hier opdracht om de zeven schalen over de aarde uit te gieten. En ja, als je het dan hebt over dat soort oordelen en een combinatie van oordelen, is het wel even aardig om eens te gaan naar Psalm 69. Psalm 69. Vers 24 en 25. En ja, daar zie je eigenlijk ook al een oordelen over Gods vijanden terug uit de mond van David. En dan lezen we in vers 24 en 25 en daarna in vers 28 en 29 het volgende. Laat hun ogen verduisterd worden. Dat zit dus op die plaag van die donkerheid, zodat zij niet zien. Doe hun heupen voortdurend wankelen. Stort over hen uw gramschap uit. Laat uw brandende toorn hen treffen. Ik denk dat dat allemaal, als je het over doe hun heupen voortdurend wankelen. Je moet altijd denken, als ik in het donker, en ik wil de lamp niet aandoen, en 's nachts wakker word en ik moet even naar het toilet. Dat krijg je, ook als je de 40 gepasseerd bent. Dan ga ik altijd blij naar het donker, maar dan, ik weet niet of je kent het dat, dan ga je lopen schuifelen en dan raak je je evenwicht kwijt. En dan hè, nou ja, dat is alsof je verliest je evenwicht. Je raakt het zicht kwijt, je hebt geen horizon. Nou ja, dat geestelijk zou je dit natuurlijk ook kunnen zien. Als je in het duister leeft, dan verlies je moreel je evenwicht en dan ga je onderuit. Hè. Dat is de diepere boodschap die we erin kunnen zien. Dus de duisternis die over als oordeel komt. Ja, er staat natuurlijk toch ook alweer een beetje symbool over de duisternis in het geweten van die mensen die daar is. Dan raak je je evenwicht kwijt. Ja, en dan ga je zondigen. Dan ga je ernaast vallen. Dan ga je ernaast staan. Nou, dan komt daar een uitroep. Hè? Stort over hen uw gramschap uit. Laat uw brandende toorn hen treffen. En dan lezen we nog vers 28 en 29 van dezezelfde psalm. Voeg misdaad bij hun misdaad. Laat hen niet komen tot uw gerechtigheid. Laat hen uitgewist worden uit het boek des levens. Laat hen bij de rechtvaardigen niet opgeschreven worden. En het boek des levens vindt aan het eind van Openbaring ook terug dat alweer niet in het boek van des levens geschreven staat, wordt geworpen in de poel van vuur. Nou, dan gaan we nog even naar Jeremia 10. Jeremia 10. Vers 25. Ook daar vind je eigenlijk soortgelijke woorden. En dan zie je dat die oordelen natuurlijk er ook zijn, uiteindelijk in relatie tot Openbaring, vanwege het vervolgen van Gods volk Israël. Stort uw grimmigheid uit over de heidenvolken die u niet kennen, over de geslachten die uw naam niet aanroepen. En je zou erbij kunnen zetten, het woordje willen zou je daarvoor kunnen zetten, want dat wordt dus wel zo bedoeld. Zij hebben immers Jacob verslonden, jij hem verslonden, aan hem een einde gemaakt en zijn woonplaats verwoest. Het is Gods toorn over de Israël vanwege het feit van wat de heidenvolk, het gelovige deel van Israël, aandoen. Ja, en als je zo dan nu naar die plagen kijkt, natuurlijk word je dan bepaald bij de plagen van Egypte, ook in opbouw, iedere keer een plaag erbij en iedere keer wordt het leed erger. Zo worden er plagen uitgegoten. Nou, dan gaan we nog even weer terug naar vers 1 van Openbaring 16. En dan zie je dat de schalen van de toorn van God uitgegoten worden over de aarde. We hebben natuurlijk al eens eerder een bijbelstudie gehad, een deel van de bijbelstudie gehad over het begrip aarde, en dat je de betekenis daarvan vanuit zijn context moet bezien. Nou, hier duidt de aarde op alles wat te maken heeft met de leefomgeving van de mensen, de plaats waar mensen wonen, maar ook de zee die van invloed is op hen, de rivieren en de zon die hen verwarmt en alles op doet laten komen. Daar heeft het hier op dat moment betrekking. Dat de leefomgeving van mensen wordt aangepakt en daarmee worden ze zelf ook aangepakt. Je ziet ook dat ze zelf getroffen worden door zweren. Nou, en het is natuurlijk hier ook God die hier de opdracht geeft. En hij is natuurlijk ook de enige die de wraken toekomt. Mij komt de wraken toe, staat onder andere in Romeinen. En je zou ook bijna kunnen zeggen dat die toornige God die vanuit die tempel vervuld met rook zijn oordelen laat komen. Ja, op dat moment in zo'n situatie is, ja, dat daar geen mens bij hem in de buurt kan komen vanwege de ernst van zijn toorn. En het is overigens, en er staat dan, en ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen, dat kan dus natuurlijk alleen maar God zijn, omdat God op dat moment de enige is die in die tempel is. Hè, de enige ook die in de tempel kan zijn. Dan gaan we nog even naar Jesaja 66. In dit kader, Jesaja 66. Vers 6. En waar dan staat. En dan gaat het uiteindelijk ook over oordeel wat vanuit Gods tempel komt. Een geluid van een gejoel uit de stad. Een geluid uit de tempel. De stem van de Heere. Hij vergeldt zijn vijanden naar wat zij verdienen. God brengt hier het oordeel. God is gerechtvaardigd om dat oordeel te brengen. En hij doet dat op een ordelijke en rechtvaardige manier. Nou, laten we dan eens gaan kijken naar die plagen die genoemd worden. Sommigen zullen wat langer stilstaan bij, anderen wat korter. En dan allereerst naar vers 2. En de eerste engel, ging en goot zijn schaal uit over de aarde. En er kwam een kwaadaardige en schadelijke zweer bij de mensen die het merkteken van het beest hadden. En die zijn beeld aan beaden. En hier kun je bijna aarde wel beter opvatten als de bewoonde wereld. Want het gaat uiteindelijk om een plaag die de mensen. En dan zouden we toch denk ik ook moeten denken aan de goddelozen. Zoals het bij Egypte ook vaak gebeurde. De plagen van Egypte. Dat het volk Israël daar niet mee te maken kreeg. Maar wel de Egyptenaren. Nou, en die krijgen dan een kwaadaardige zweer. Ook bij de Egyptische plagen zien we dat terug. Bij de zesde Egyptische plaag. En die kregen dus ook daadwerkelijk. Alleen die zweer. Nou, en ik denk dat je dat hier, staat het er ook heel duidelijk. Hè? En er kwam een kwaadaardige en schadelijke zweer. Bij wie dan? Nou, bij de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. Hier zijn de mensen met het merkteken die het krijgen. En bijvoorbeeld als je naar de Egyptische plagen kijkt, dan zie je uiteindelijk dat uiteindelijk de engel des verderfs in de laatste plaag voorbij gaat aan de mensen die het merkteken van het bloed aan de deurpost hebben. Dan gaan we naar de twee volgende plagen. Dan zien we dat water verandert in bloed. Ook dat komen we tegen bij de Egyptische plagen. En dan lezen we eerst vers 3 en 4. En de tweede engel goot zijn schaal uit in de zee. Die werd bloed als van een dode. En elk levend wezen in de zee stierf. Ja, het is alsof een dode sterft. Door verwonding, waardoor de bloed uit zijn lichaam stroomt. En zo is dat eigenlijk de dood die zich over de zee uitstrekt. Waardoor er geen vis gevangen meer kan worden. Waardoor de zee ook stinkt. En eerder vonden we een soort gelijke plaag terug. Alleen was die op dat moment, in Openbaring 8, vers 8 tot 11, nog niet zo ernstig. Kijk maar mee. Dat was bij het blazen van de bazuinen. En dat was hier ook. Bij de tweede engel die op de bazuin blaast. Hè, terwijl hier bij de schade dat ook zien bij de tweede engel die zijn schaal uitgiet. En de tweede engel blies op de bazuin. En er werd iets als een grote berg die van vuur brandde in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed. Dus daar was het derde deel van de zee. En dat ziet dan ook op de Middellandse Zee. Want als het over de zee gaat, gaat het over de Middellandse Zee. Dat is de zee die van belang was in het Midden-Oosten. En je ziet dat die hele zee vervuild wordt en dat daar geen vis meer uit te halen valt. Nou, dit is dan weer gelijk aan de eerste Egyptische plaag. Dan gaan we naar het vierde vers. Dat zien we het ook gelijkertijd, de derde plaag. En de derde engel goot zijn schaal uit in de rivieren en de waterbronnen. En het water werd bloed. Nou, dat betekent dat al het drinkwater moeilijk te verkrijgen is of helemaal niet te verkrijgen meer is. Dan gaan we vervolgens naar vers 5 tot 7. En ik hoorde de engel van de wateren zeggen: u bent rechtvaardig, Heere, die is en die was en die zal zijn, dat u dit oordeel geveld hebt. Aangezien zij het bloed van de heiligen en van de profeten vergoten hebben, hebt u hun ook bloed te drinken gegeven. En zij verdienen het. Ja, dus je zou bijna kunnen zeggen, nou, ze konden het bloed van de heiligen wel drinken. Nou, letterlijk moesten ze vervolgens als straf bloed drinken. En ik hoorde een ander bij het altaar vandaan zeggen: ja, Heere, almachtige God, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. En eigenlijk vormen deze drie versen een intermezzo tussen de derde en tussen de vierde plaats. Even een moment van bezinning, even een moment van stilte, zoals dat ook de Egyptenaren, die kregen dat ook daadwerkelijk. Farao kon zich bezinnen, maar deed daar uiteindelijk niets mee. En hier is het, is er een lofprijzing. En als je dan even naar het eerste vers gaat, nou eigenlijk het vijfde, He, daar staat dan, u bent rechtvaardig, Heren, die is en die was en die zal zijn, dat u dit oordeel geveld hebt, dan zou je beter kunnen zeggen, rechtvaardig, Heren, bent u, die is en die was en de heilige, omdat u dit oordeel hebt geveld. Rechtvaardig bent u, die is en die was en de heilige, omdat u dit oordeel hebt geveld. En eigenlijk de boodschap hiervan is dan, u bent dezelfde God als vroeger, hè? Rechtvaardig Heer, u, die is en die was, u bent dezelfde God als vroeger, en dan is God ook nog de heilige, die het oordeel heeft geveld, en dan zou je kunnen zeggen, uw heiligheid verdraagt geen onrecht. U bent dezelfde God als vroeger, uw heiligheid verdraagt geen onrecht. Dat was vroeger zo, maar dat is nu nog steeds zo. God is nog steeds dezelfde. Nou, en dan zien we uiteindelijk in vers 6 heel duidelijk de reden van het oordeel. Het is niet zomaar ongecontroleerd. Nee, het oordeel van God, hè, dat hij dat oordeel geveld heeft, dat heeft de reden. Dat vinden we in vers 6 terug. Aangezien zij het bloed van de heiligen en van de profeten vergoten hebben, hebt u hun ook bloed te drinken gegeven, want zij verdienen het. Ja, ze krijgen als het ware hun verdiende loon. He, dat is het reden van het oordeel. He. Overigens gold dat voor de Egyptenaren gold hetzelfde. Die vervolgden het volk Israël. En ja, die kregen daar ook het loon voor. In dat opzicht is het ook nog wel aardig om even naar 19 vers 2 te gaan. Openbaring 19 vers 2. En dan vinden we soortgelijke woorden als het over het oordeel van God gaat. He. We lazen net, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. En in Openbaring 19 vers 2 staat, want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij, en omdat hij het bloed van zijn dienstknechten aan haar gewroken heeft. En tegelijkertijd is dat ook dan weer een antwoord op. En dan moet ik even zoeken, want dat had ik niet opgeschreven. Even kijken hoor. Ja, op de vraag uit Openbaring 6 vers 10, waar de zielen van degenen die gedood zijn onder het altaar roepen, tot hoe lang heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. Nou, hier zien we in Openbaring 16 dat het dus wel duidelijk en wel degelijk uiteindelijk gebeurt. Alleen er zit een opbouw in, waar we net zagen dat, hè, dat verpesten van het water eerst maar voor een derde deel gebeurt. Maar dat de mensen niet tot inkeer brengt, worden de oordelen zwaarder. En zie je dat uiteindelijk al het water verandert in bloed. Hè, waardoor geheel het water niet meer drinkbaar is. En de mensen ja, hartstikke veel dorst hebben. Nou, dan kijken we nog even wat er wel even aardig is aan het einde van vers 6. Daar staat, want zij verdienen het. Zij ook eigenlijk beter kunnen zeggen, betekent zoveel van. Zij zijn het waard. Ik moet gelijk denken aan de reclame. Ik weet niet meer van het was. Volgens mij was het een vrouwenshampoo. En dat was omdat je het waard bent. Volgens mij was het meer van omdat wij jouw geld waard zijn. Zodat we met onze shampoo aan jouw geld kunnen verdienen. Maar goed, hier gaat het dan niet om shampoo, maar om bloed. Ja, ze krijgen datgene wat ze waard zijn. En wat geldt voor de gelovigen? Nou, die zijn vrijgekocht. Die zijn Gods bezit. Die krijgen datgene wat Gods bezit verdient. Alleen dit zijn de goddelozen. Die zeggen, wij stellen ons tegenover God neer. En wij vinden God die ons het leven gaf. Ja, daar luisteren we niet naar. Die is ons zijn eerbied niet waard. Nou, dan zegt God van, ja, jullie zijn eigenlijk het leven dan ook niet waard. Nou, dan gaan we naar vers 7. En ik hoorde een ander bij het altaar vandaan zeggen, eigenlijk beter gezegd, er komt een stem uit het altaar, letterlijk staat er, ik hoorde een ander vanuit het altaar zeggen, ja Heren, almachtige God, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. Ja Heren, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. En dat is een engel die vanuit het altaar spreekt. Nou, dat is natuurlijk in onze, wij zijn er niet zo bekend mee. Maar vanuit het Joodse denken is het zo dat daar verschillende engelen zijn die verschillende domeinen hebben. Want dat zien we eigenlijk ook terug in het eerdere deel, namelijk in Openbaring 16 vers 5. En ik hoorde de engel van de wateren zeggen. Nou, in Openbaring 16 vers 5 spreekt de engel van de wateren. En in Openbaring 16 vers 7 spreekt de engel van het altaar. En zo hebben verschillende engelen binnen het Jodendom verschillende domeinen, verschillende verantwoordelijkheden. Kijk ook maar eens mee in Openbaring 7 vers 1. Daar zien we engelen die verbonden zijn met de windstreken. Openbaring 7 vers 1. Hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. Zij hielden de vier winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde of op de zee of tegen enige boom. Het zijn dienstknechten van God die de verantwoordelijkheid over die domeinen hebben. En kijk ook nog eens even mee naar 14 vers 8. 14 vers 8. En weer een andere engel kwam bij het altaar vandaan en die had macht over het vuur. Nou, daar vinden we de engel van het altaar. En die engel van het altaar, die vinden we dus in Openbaring 16 vers 7 terug. Dat is een stem die uit het altaar komt. En wellicht is dat ook dezelfde engel als de engel uit Openbaring 8 vers 3. Openbaring 8 vers 3. En er kwam een andere engel die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon zou leggen. Nou, hier is die engel van het altaar, die houdt zich bezig met de verlossing, met de gebeden van de heiligen. Tegelijkertijd vinden we dan een andere rol bij hem terug in Openbaring 16 vers 7. Dat die engel van het altaar oordeel aankondigt. Ja, Heere Almachtige God, uw oordelen zijn waarachtig, zijn waar en rechtvaardig. Ze zijn conform het recht. Nou, dan is het ook nog even aardig om naar Openbaring 6 vers 9 en 10 te gaan. Als je het hebt over die engel van het altaar. Dat hadden we eigenlijk net al gezegd. Dat had ik al aangehaald. Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerse, oordeel en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. Dat had ik net al aangehaald. Dus ik was wel even voor op mijn aantekeningen. Bij het altaar, vanuit het altaar komt zowel oordeel als dat verlossing komt. Ja, wat is dan eigenlijk de boodschap van dat hele intermezzo? Dat intermezzo wat van 5 tot 7 loopt, vers 5 tot 7 loopt uit Openbaring 16. Nou, de Almachtige God is heerser en zijn oordelen zijn waar. En dat staat dan tegenover de leugen van het beestachtige regime. En rechtvaardig. God is de heerser, God is Heer. En zijn oordelen zijn waar en rechtvaardig. Nou, en dan hebben we dus drie plagen gehad. Plus een intermezzo. Waarin eigenlijk rechtvaardiging wordt gegeven voor hetgeen God doet. En dan gaan we vervolgens naar de vierde plaag. En dat is de verzengende hitte van de zon. Die komt dan eigenlijk nog eens bovenop het feit dat er geen water is. Nou, daar word je niet blij van. We hebben natuurlijk van de zomer best warm gehad. En dan merk je gelijk, dan drink je liters water weg. Hè? En je stikt van de hitte. En dat is natuurlijk nog niks dan met vergeleken wat hier in Openbaring 16 vers 8 en 9 staat. Waar we dan lezen. En de vierde engel goot zijn schaal uit over de zon. En haar werd macht gegeven de mensen te verzengen met vuur. En de mensen werden verzengd door grote hitte. Maar in plaats van dat ze tot God terugkeren, zeggen ze. Maar zij lasterden de naam van God, die macht heeft over deze plagen. En zij bekeerden zich niet om hem eer te geven. Nou, na de aarde, de zee en het zoete water, is het nu de zon die ingezet wordt voor een plaag. En ook daar is het natuurlijk wel weer aardig om te zien dat ten opzichte van Openbaring 8... deze plaag wat heftiger is. Wat staat er namelijk in Openbaring 8 vers 12? Daar zien we juist dat de zon getroffen wordt, maar dat die verduisterd wordt. Die duisternis vinden we later ook terug, maar ja, er lijkt hier in ieder geval geen sprake in Openbaring 8 van verzengende hitte. Want daar lezen we, en de vierde engel blies op de bazuin, en het derde deel van de zon werd getroffen, en het derde deel van de maan, en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd. En zodat de dag voor een derde deel niet licht werd en de nacht evenmin. Nou, geen enorme hitte. En als je het hebt over de duisternis, dan is er geen algehele duisternis zoals we die vanaf vers 10 in Openbaring 16 tegenkomen. maar is er in Openbaring 8 sprake van gedeeltelijke duisternis. Nou, en dan zie je uiteindelijk van ja, dat het Gods doel is om mensen tot inkeer te brengen, maar dat het tegenovergestelde gebeurt. En wat me nu zo opvalt als ik het lees, is het volgende. Maar zij lasterden de naam van God. Ze kenden dus God wel. Ze kenden de God van Israël bij naam. Ze wisten dat het Yahweh was. En ze weten ook dat Jezus Christus zijn zoon is. Ze kennen hem bij naam, maar ze wijzen hem af. Het is niet zomaar een God die ze afwijzen. Nee, het is de God van Israël die ze op persoon afwijzen. Maar ze lasterden de naam van God, die macht heeft over deze plaag. Hier zien we dat nog eens een keer terug, wat we eerder ook in de psalmen lazen en in Jesaja. En zij bekeerden zich niet om hem de eer te geven. Die plagen zijn er niet zomaar, maar het is juist om mensen tot inkeer te brengen. Nou, dat vind je soms ook in ons strafrecht ook wat terug. Bij volwassenen is dat vooral bedoeld als vergelding. Natuurlijk vinden we in de Bijbel ook vergelding terug. Maar als je bij de jeugd in de strafrecht kijkt, is het vooral, heeft het een pedagogisch kader. Dat betekent dat je die jongeren tot inkeer wil brengen. Dat je ze tot andere gedachten wil brengen. Nou, zo gebeurt het hier ook. God wil die volken tot andere gedachten brengen. En ja, dat vinden we natuurlijk ook wel elders terug in de Bijbel. En dan gaan we, ja, we hebben eerder Openbaring 14 vers 6 gelezen. Hè, over die engel met het eeuwige evangelie die rondvliegt om mensen daartoe te brengen. Nou, dat gaan we niet meer lezen, maar we kunnen nog wel even naar Openbaring 9 vers 20 en 21 gaan. Openbaring 9 vers 20 en 21. En dan zie je dat een derde deel van de mensen gedood wordt. Maar ja, dat mensen niet tot inkeer komen. Openbaring 9 vers 20. En de overige mensen die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen. En dan stond er letterlijk om demonen niet meer te aanbidden. En de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden die niet kunnen zien, horen of lopen. Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal. En ik denk, dan zijn we hier in Nederland nog wel vrij mild. Want dat komt ook omdat we natuurlijk geen doodstraf hebben. Maar als iemand ontegenzeggelijk andere mensen vermoord heeft of iets met kinderen heeft gedaan, dan zeggen we opsluiten en sleutel weggooien. Nou ja, dat is hier ook een beetje de strekking uiteindelijk uit Openbaring. Ze krijgen kans na kans na kans na kans. Hè? Iedere keer hebben ze de kans om zich te bekeren en anders te doen, maar men komt niet tot inkeer. En dat is uiteindelijk dan ook toch hier de boodschap. Maar dan gaan we ook nog even kijken hoor, naar 11 vers 13. Openbaring 11 vers 13. Nou, en daar zie je dat er wel een gedeeltelijke bekering komt. En laten we ook gewoon eerlijk zeggen, het is Gods wens dat ze tot inkeer komen. Alleen, ze kiezen ervoor om dat niet te doen. En je ziet er heel duidelijk terug dat die mens autonomie heeft. En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats. En het tiende deel van de stad stortte in. En bij die aardbeving werden 7000 met name bekende personen gedood. Het waren niet zomaar mensen, allemaal individuen met hun levensverhaal, met hun geschiedenis, et cetera. En de overigen werden zeer bevreesd en gaven eer aan de God van de hemel. Ja, dan komen sommigen tot inkeer en dat is Gods bedoeling ook. En dat is ook dat hij dat eeuwige evangelie uitzendt. Nou, en dit is natuurlijk uiteindelijk allemaal conform met wat in het hele bekende gedeelte staat van 1 Timotheüs 2. Dat God wil, dat God wenst dat mensen tot inkeer komen, maar dat mensen niet altijd die keuze maken. En in het kader van Timotheus heet dat betrekking op de handelingentijd. En dan weten we ondertussen ook wel dat in die handelingentijd ook mensen konden kiezen voor of tegen God. En dan weten we dat aan het eind van die handelingentijd het heil bij Israël niet meer aan Israël verkondigd gaat worden, maar aan alle volken, omdat Israël het niet wil aannemen. Daar is een keuzemogelijkheid. En dan zegt Paulus in 1 Timotheus 2 vers 1 tot 4. Ik roep er dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en alle die hoog geplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God onze zaligmaker, die wil dat alle mensen gered worden en tot kennis van de waarheid komen. Want er is één God, er is ook één middelaar tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd. Gods wens dat. En dat aanbod ligt in de tijd van openbaring ook. En zo zie je dat God consistent werkt. Op dezelfde wijze werkt. Maar dat mensen dat wel af kunnen wijzen. En ondanks de meest verschrikkelijke plagen zich niet laten overtuigen van de waarheid. En zelfs de Heer kennen bij naam, maar hem toch verwerpen en afwijzen. En dan gaat het toch nog verder met die plagen. Ook na de verzengende hitte van de zon houdt het niet op. Maar gaan we naar de laatste twee versen voor vandaag, vers 10 en 11. Ja, we zijn behoorlijk vlot doorheen gegaan. Vers 10 en 11. En de vijfde engel goot zijn schaal uit over de troon van het beest. En zijn koninkrijk werd verduisterd. En zij beten op hun tong van pijn. Ja, dan moet je het echt wel niet breed hebben dat je dat doet. En zij lasterden de God van de hemel vanwege hun pijn en vanwege hun zweren. Maar zij bekeerden zich niet van hun werken. Ja, en dan zie je hier eigenlijk, hè, dat de reden van Gods oordelen uiteindelijk ook verbonden wordt aan de heerschappij van het beest. Waar Paulus in Timotheus vraagt om in het bijzonder voor de overheden te bidden, omdat die macht hebben over de mensen, zie je dat niet alleen het volk getroffen wordt, maar ook de machthebbers getroffen worden. En dat God de machthebbers, het beest, aanpakt. En de duisternis, als symbool denk ik ook wel van het leven in zonde, als symbool ook van het niet kennen van God, dat over de troon van het beest, over zijn rijk, over zijn regeringsgebied uitgegoten wordt. Ja, dit komt overeen met de negende Egyptische plaag. En dat is wel even aardig om dat op te zoeken. Dan gaan we naar Exodus 10. Exodus 10. Vers 21. Toen zei de Heere tegen Mozes: strek uw hand uit naar de hemel, zodat de duisternis komen zal over het land Egypte. Ja, dus over het rijk van de farao, het troon van het beest in die tijd. En de duisternis te tasten is. Dus een hele dikke, diepe duisternis. Toen Mozes zijn hand uitstrekte naar de hemel, kwam er een dikke duisternis in heel het land Egypte. 3 dagen lang. Zij zagen elkaar niet. En 3 dagen lang stond niemand op van zijn plaats. Voor alle Israëlieten echter was het licht in hun woongebieden. En je zou hier dus echt ook bijna denken dat de duisternis zo dik was dat zelfs het ontsteken van een lamp niet voldoende is. Dat je het niet kon zien. Ze konden elkaar niet zien, wat ze ook deden. Zulke diepe duisternis. Een duisternis die eigenlijk onze schepping vreemd is. En wellicht moeten we daar in openbaring ook aan denken. Een diepe duisternis die met geen licht te verdrijven valt. Ja, is misschien ook alweer symbool voor het genade die aan die volken getoond werd, maar die niet bij hen aankwam. Dat zelfs licht voor hen niet te zien is. Hun geestelijke staat, hun gewetenstaat is zo vertroebeld dat ze niet meer weten wat goed is. Dat ze daar geen zicht meer op hebben. En dat mensen zo bevangen kunnen zijn door het kwaad. Nou ja, goed, kom ik toch weer met het voorbeeld. Zie je toch al vaak, heb je toch ook al kunnen zien tijdens de Tweede Wereldoorlog. En het aardige is, hè, waar je denkt wanneer iets duisternis zo dik, dat je het bijna kan tasten, dan zou je toch bijna gaan denken aan rook. Hè? Als er rook is, als je gewoon donkerte hebt, het is een heldere nacht, nou, dan kun je heel ver kijken. Als er ergens licht is, dan zie je op kilometers afstand dat licht nog. Maar als er rook is of als er mist is, dan zie je helemaal niks. Nou, wellicht heeft dat hier ook wel te maken, die duisternis, met de rook die opstijgt uit de put van de afgrond, uit Openbaring 9, vers 1 en 2. We weten het niet zeker, maar ja, het zou zomaar kunnen. Openbaring 9, vers 1 en 2. Ook daar komen we weer bij die bazuinblazende engelen. En dan zie je dus ook connecties tussen het blazen op de bazuin en het uitgieten van de schalen. En dan lezen we in Openbaring 9, vers 1 en 2. En de vijfde engel blies op de bazuin. En ik zag een ster uit de hemel op de aarde vallen. En hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. En hij, die engel, opende de put van de afgrond. En er steeg rook op uit de put als rook van de grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. Nou, wellicht hè, is het uiteindelijk ook deze de rook die duisternis, hè, die rook die aanzwelt, die duisternis zo enorm diep maakt. Tegelijkertijd moet ik toch ook een beetje denken, als je naar deze situatie in de wereld kijkt, waarvan je kan zeggen van ja, het is een apocalyptische toestand. En je hebt ook films, daar gaat het, die vind ik altijd leuk om te kijken. Dat gaat over een post-apocalyptische wereld. Dan is er een wereldramp gebeurd. En dan is er complete anarchie. Kennen we natuurlijk ook wel. Dat is na de tijd na de zondeval. Kwam er complete anarchie. En ja, dan is het recht van de sterkste. En mensen moeten vrezen en vechten voor hun leven. Er is gebrek aan water. Er is gebrek aan voedingsstoffen. Het is gewoon één grote complete chaos en bende. Ja, dan moet ik toch een beetje denken aan wat in Genesis 1 vers 2 staat. Dat staat er in Genesis 1 en 2. Hè, en dan is het, kun je dat niet letterlijk 1 op 1 vertalen. Maar het geeft er wel wat over weer. De aarde nu was woest en leeg en duisternis lag over de watervloed. Duisternis lag over de afgrond. Duisternis lag over de diepte. Het is een toestand waarvan je zegt van ja, hier is geen leven, dit is niet leefbaar. Of, zoals je kan zeggen, de situatie zal dan geestelijk dood zijn. De mensheid zal geestelijk dood zijn. En de natuurrampen die door de hand van God de mensen treffen, staan dan ook symbool voor die geestelijke doodsheid van de mens. Nou, in ieder geval zien we een opeenstapeling van ellende in Openbaring 16. En dat wordt natuurlijk in vers 10b toch wel heel treffend verwoord als daar staat. En zij beten op hun tong van pijn. Nou, ik weet niet of iemand dat ooit eens heeft gedaan. Ik in ieder geval niet. Ik denk dat je dan behoorlijk pijn moet hebben. En dat komt natuurlijk ook onder andere door die die zweren waar we in vers 2 over lezen. Hè? En dan kwam onze kwaadaardig en schadelijke zweer bij de mensen. Hè? En dat zijn dus de mensen die het merkteken van het beest hadden, die zijn beeld aanbaden. Ja, en die donkerte die dan ook nog uitgegoten wordt. Ja, het is natuurlijk allemaal een situatie waarvan je zegt van ja, anarchie. Hè? Anarchie die je daar terug ziet. En dan zou je ook nog kunnen denken, nu je het had over die donkerte, die kwam uit de put van de afgrond. Hè, dat die pijn natuurlijk in Openbaring 9 ook wel weer door andere dingen wordt veroorzaakt. En dan gaat het over sprinkhanen die uit die put opkomen. En dan staat er in Openbaring 9 vers 5. En hun werd macht gegeven niet om hen te doden, maar om hen te pijnigen 5 maanden lang. Hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt. En dat schijnt ook allemaal niet zo prettig te zijn. Hè? Nu hebben we vaak nog wespen. Maar nu hebben zich in Nederland ook andere wespen voorgedaan. Of een soort, hè, de hoornaars. Als je daardoor gestoken wordt, heb je echt een probleem. Nou, ik denk dat dat misschien wel een beetje in de buurt komt van wat hier beschreven staat. Je in mensen pijnen hebt, 5 maanden lang. Moet je zien, wij hebben een paar weken last van de wespen en daar lopen we al over te klagen. En dat valt dan allemaal nog mee. Maar moet je eens voorstellen dat je daar continu door gepijnigd wordt. Nou, ik zal me wel overgeven, denk ik. Maar ja, hier is dat niet het geval. He, want wat lezen we in Openbaring 16 vers 11? En zij lasterden de God van de hemel. Ze gaan hem juist vervloeken. Ze weten natuurlijk ook dat deze God dit doet. Maar in plaats van dat ze om genade vragen, blijven ze zich tegen hem verzetten. En ze lasterden de God van de hemel vanwege hun pijn en vanwege hun zweren. Dus naast die zweren hebben ze ook nog pijn. Maar zij bekeerden zich niet van hun werken. Ze bekeerden zich niet van hun werken. Al dat ondraaglijke lijden zet hen niet aan om tot inkeer te komen. Nou, dan gaan we in dat kader ook nog even naar Jesaja 8. Jesaja 8. Jesaja 8, en dan gaan we langzamerhand afsluiten. Jesaja 8, vers 19. Tot 22. En daar zie je ook ellende beschreven. Ellendige situatie. Als oordeel of teken van orde van God. Jesaja 8 vers 19 tot 22. Wanneer zij dan tegen u zeggen: raadpleeg de geesten van doden en waarzeggers met hun gelispel en geprevel. Zeg dan: moet een volk zijn God niet raadplegen? Moet men voor de levende de doden raadplegen? Nou, je zag, je ziet in de Openbaring ook dat men met demonen raadpleegt. En je hebt ook op Nederlandse tv heb je ook van die programma's. Dan kun je bellen. Dan heb je medium Frans. En als je belt naar medium Frans, dan gaat de poort van de spirituele wereld open. Dus nou ja, dat u het maar weet. He, dat is toch mooi. Je pakt je telefoon en dan gaat de poort naar de spirituele wereld open. Alsof je God kan bellen met je mobieltje. He? Ja, nou ja, dat soort dingen houden mensen zich bezig. En men laat zich voorliegen met allerlei loze beloften. En met, ja, volksverlakkerij, volgens mij vaak ook. In plaats van dat je gewoon blijft vasthouden aan wat blijft. En dat is namelijk Gods woord. Geen belofte voor de korte termijn, maar wel belofte voor de lange termijn. He? Moet een volk zijn God niet raadplegen? Moet men voor de levende de dode raadplegen? He? En als je het hebt over die spirituele wereld, dan kunnen ook de voorouders opgeroepen worden. Dan zeggen ze: ja, ja, het gaat goed met ze. En dan dat soort verhalen. Ja, het is diep triest. Maar ik moet er eigenlijk nog wel een beetje een soort om lachen dat mensen daar nog in trappen, ook in die flauwekul. Maar goed. Nou ja, terug naar de wet en het getuigenis. Hè? Nou, dat zei ik net ook al. Terug naar Gods woord. Terug naar de wet en het getuigenis. Als zij niet overeenkomstig dit woord spreken, zal er voor hen geen dageraad zijn. Dan is het donker. Ja, letterlijk, maar ook geestelijk. Het is een morele donkerte. En in ons land Nederland, nou, het is nu ook zeker letterlijk licht vanwege de zon. Maar we vinden ook, tenminste als we onze premier moeten geloven, dat het economisch goed gaat. En het gaat allemaal prima, gaat allemaal uitstekend. Ik vraag me soms af als je het hebt over de onderkant van de samenleving. Maar moreel gezien is er natuurlijk een enorm verval. En is er in veel opzichten ook sprake van een donkerte. En als je beseft dat heel veel jongeren tussen de 20 en de 30 al een burn-out hebben. Maar dat betekent namelijk gewoon dat ze zijn de weg kwijt. Ze hebben geen houvast. En er zijn nog niet zo vaak is de discussie of het is het onderwerp van dat mensen zoeken naar zingeving. Tuurlijk, alles is weggevallen, alle kaders, alle vastigheden, het christelijk geloof. De Bijbel is een sprookjesboek, zo zegt men. Maar zoveel jongeren die het spoor bijster zijn, niet weten waarvoor ze leven, niet weten wat ze hier doen, geen kaders hebben. Terug naar wet en het getuigenis. Terug naar Gods woord en het getuigenis van Christus. Nou, als zij niet overeenkomstig dit woord spreken, ik denk ook denken, zal er voor hen geen dageraad zijn. Als je God niet kent, ja, dan is het uiteindelijk moreel, maar ook geestelijk vaak een duisternis waarin je leeft. Men zal het er neergedrukt en hongerig rondtrekken. Wanneer het gebeurt dat men honger lijdt, zal men uitbarsten in woede en zijn koning en zijn God vervloeken. En nou zie je hier ook de overeenkomsten met de Openbaring. Het vervloeken van God, het rondlopen in het duister. Of men de blik nu naar boven richt of naar de aarde kijkt, zie je, zal er benauwdheid en duisternis zijn, angstaanjagende donkerheid, en men zal voortgedreven worden het donker in. Ja, het wordt donkerder en donkerder en ellendiger. Dan kom ik toch weer met een voorbeeld. Ik heb een boek gelezen over de Tweede, uiteraard weer over de Tweede Wereldoorlog. Het wordt bijna net zo irritant als mijn voorbeelden over fietsen. Maar het gaat dan over het laatste jaar in Duitsland. En dat de Duitsers bleven maar gewoon doorgaan met oorlog voeren, terwijl het eigenlijk al kansloos was. En de situatie werd erger en erger, maar ze bleven er maar aan vasthouden. En het bijzondere was dat het ook gewoon zelfs nog doorging nadat Hitler dood was voor een periode. Maar de situatie werd erg, want de Russen kwamen binnen en de bombardementen kwamen er. Hè, en de vrouwen werden door de Russen verkracht. De mensen gingen dan maar vluchten naar het westen. Maar als je je dan maar de schijn gaf als individu dat je je over wilde geven, nou, dan werd je standrechtelijk geëxecuteerd. Ja, de rillingen lopen over je lijf. En toch, hè, men bleef zich vasthouden over het algemeen. Zo van nou, door de wonderwapens van oom Adolf, hè, worden we uiteindelijk wel gered. Ja, nou ja, dat is natuurlijk wat je in de wereld ziet. En dat is uiteindelijk wat je in de einduit zal er, dat er exponentieel groter zijn van wat nu soms gebeurt. Zie, er zal benauwdheid en duisternis zijn, angst en jagende donkerheid. En men zal voortgedreven worden het donker in. En overigens gaat het hier in Jesaja over Israël. Maar ja, weet je, in dat soort dingen, dus wel er altijd geestelijke lessen over te leren. Maar goed, dan is het mooi, hè. Als je doorleest dat er wel licht is. En dat dat licht is te vinden bij degene die juist in dat boek Openbaring vervloekt wordt. Wiens naam beledigd wordt. Kijk maar eens mee naar Openbaring 9 vers 1 en 2. Die bekende versen. Het volk Israël. Maar uiteindelijk ook de wereld, de volken rondom Israël heen. Want die zullen uiteindelijk, zo lezen in Openbaring, naar het licht van het hemels Jeruzalem opgaan. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen, Jesaja 9 vers 1 en 2, zij die wonen in het land van de schaduw van de dood. De dood strekt zich als het ware over hen uit. Over hen zal een licht schijnen. U hebt dit volk talrijk gemaakt. Hebt u niet de blijdschap groot gemaakt? Zij zullen blij zijn voor uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst. Zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt. Nou, en zo gaat het door en door. Het licht is er in de openbaring van Christus. En die wordt vooraf gegaan met oordelen. Maar uiteindelijk leidt alles ertoe in het boek Openbaring. Naar hoe de titel ook is. Namelijk de openbaring van Jezus Christus. Hij maakt zich bekend. Hij komt naar de aarde. Hij zal licht brengen. Hij zal vrede brengen. Hij zal waarheid brengen en gerechtigheid. Nou, en dan sluiten we af met nog wat versen uit Jesaja 11. Jesaja 11, vers 1 tot 5. Hè, waar het dus gaat over die Christus. Daar moet ik toch even een beetje positief afsluiten na al die verschrikkelijke oordelen. Het is ook niet gezellig om mee naar huis te gaan. Want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Izii. En een loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op hem zal de geest van de Heere rusten. De geest van wijsheid en inzicht. De geest van raad en sterkte. De geest van de kennis en de vreze des Heeren. Zijn ruiker zal zijn in de vreze des Heeren. Hij zal niet oordelen naar wat zijn ogen zien. Hij zal niet vonnissen naar wat zijn oren horen. Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid. En de zachtmoedige van het land zal hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond. En met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel om zijn heupen zijn. En waarheid de gordel om zijn middel. Zie je weer gerechtigheid en waarheid zoals we het in Openbaring ook tegenkomen. De leugen regeert vaak in deze wereld. En de gerechtigheid is ver te zoeken. Maar Christus is de persoon van verpersoonlijking van gerechtigheid, maar ook van rechtvaardiging van gelovigen. En hij is de waarheid. En ik had het er even in de pauze nog met iemand over. Hè, van wij menen vaak de waarheid in pacht te hebben. Maar het is de waarheid. Het is Christus wiens bezit wij zijn. Wij zijn bezit van de waarheid. Nou, en dan sluiten we nog af met vers 10 van Openbaring. Nee, van Jesaja 11. Want op die dag En hij heeft het hele mooie verhaal gehad bij de wolf en het lam en de luipaard bij de geitenbok. Allemaal heel gezellig. En de koe en de beer, die hebben het ook gezellig samen. Nou, op de dag dat dat zal gebeuren, zal de wortel van Isaïe zijn. Die zal staan als banier voor de volken. Naar hem zullen de heidevolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Nou, dat is de toekomst van de aarde. Dat is hoe het op aarde zal zijn. En dat is waarop wij uiteindelijk vanuit de hemel, wat ons plek mag zijn, neer mogen kijken. En dat is ook als we ons zorgen maken van hoe het hier op aarde zal gaan. Ja, dan mag je in ieder geval weten, uiteindelijk komt het allemaal goed. Ook al moet die aarde nog, die wereld nog, door een heel diep dal gaan. Tot zover.